Welkom bij Andere Kost. Ik ben Mirjam Ermes en samen met jullie, de zorgprofessionals, duik ik in de wereld van eten, drinken en gastvrijheid die zo essentieel is in de zorg. We delen veel kennis en gaan het vooral hebben over alles wat met innovatie en inspiratie te maken heeft. Elke aflevering spreek ik iemand die iets bijzonders te vertellen heeft. Van mensen die werken in de zorg tot experts uit de zorg- en foodsector. Verwacht een heleboel eye-openers, superhandige tips en inspirerende verhalen. Elke aflevering een nieuw onderwerp en een nieuwe gastspreker. Dus geef je oren de kost en duik mee in de wereld van eten, drinken en gastvrijheid in de zorg. Dit is Andere Kost. Heel veel luisterplezier. Wil jij jouw team sterker maken en klaarstomen voor de toekomst? Luister dan naar deze inspirerende aflevering met bergbeklimmer Katja Staartjes. Zij was de allereerste Nederlandse vrouw op de top van de Mount Everest. En daarna leidde ze nog meerdere expedities. Katja deelt haar indrukwekkende verhalen en legt uit wat bergbeklimmen te maken heeft met leiderschap, vertrouwen, risico's durven nemen en samenwerken onder zware omstandigheden. Haar inzichten zijn een bron van inspiratie voor iedereen die wil bouwen aan een sterk en veerkrachtig team. Ontdek hoe passie, doorzettingsvermogen en een gedeelde missie jouw team verder kunnen brengen, juist als het moeilijk wordt. Benieuwd hoe je een betrokken en resultaatgericht team opbouwt? Luister dan naar Katja Staartjes. Welkom Katja. Ik heb jou kort geïntroduceerd, maar zou je nog iets meer over jezelf kunnen vertellen? Dus wie ben je en wat doe je?
Ja, Katja Staartjes. Ik ben een bergbeklimmer. Ja, wat zou ik nog meer zeggen? Een teamcoach inmiddels en een schrijver. Ik heb een aantal van de hoogste bergen ter wereld beklommen. Ik heb daarvoor mijn managementbaan opgezegd. Ik werkte bij Campina 8 jaar. Ik heb in Wageningen gestudeerd. Onder andere ook werkte ik als productiemanager. En toen was ik manager facilitair bedrijf van het UMCU. En dat was toen het ASU en het WKZ. Ik heb mijn baan opgezegd voor mijn passie. Ik heb jarenlang de beklimmingen gecombineerd met werk als interim manager in bedrijfsleven en zorgsector of publieke sector. En tegenwoordig werk ik als teamcoach. En sinds de beklimming van Everest geef ik ook lezingen. Werk ik als spreker.
Mooi.
En ik heb 4 boeken geschreven.
Zo, in een notendop. Dankjewel. En waar en wanneer is jouw liefde voor de bergen eigenlijk ontstaan?
Ja, die is begonnen in mijn studie in Wageningen. Ik skiede al van jongs af aan. Dat vond ik geweldig. Maar de passie echt is begonnen toen ik in 1983...
Zo.
Toen was ik 20. Toen ik ging wandelen in de bergen met een atletiekvriend. En die zei, Katja, we gaan lopen in de bergen. En toen had ik allemaal bezwaren. Want ik zei, dan kan ik niet trainen. Want ik was actief atleten. Maar hij zei, niet zeuren, Katja. Dat is echt super om te wandelen. Dat ga jij geweldig vinden. En na die vakantie dacht ik echt nooit meer iets anders in mijn leven.
Oh, en wat maakt het dan zo mooi? Waarom werd je verliefd op de bergen?
Het was de natuur waar je echt in zit en die je gewoon te accepteren hebt met goed weer, maar juist ook met slecht weer. En juist als het dan slecht weer is, is het zo fijn om in een berghut te komen of je tentje weer op te zetten. Dus het was het contrast. Er waren de vergezichten, de ruimte. Op de een manier had ik de helderheid om dingen weer goed te zien. Mm-hmm. Die ik belangrijk vond of die ik misschien wel wilde veranderen. Ik ben altijd heel erg druk, maar op de ene manier vond ik daar eigenlijk eindelijk de rust. En de fysieke inspanning vond ik geweldig. Ik ben echt ook een hardloper, dus het lopen dat past goed bij mijn lijf. Maar het allermooiste vond ik misschien nog wel de verbinding die je met elkaar krijgt. Je leert elkaar zo goed kennen, je bent afhankelijk van elkaar. Mm-hmm. En dat verbindt echt intens.
Dat was nog niet echt een grote beklimming, denk ik. Hè? Dat was gewoon echt de eerste ervaring met de bergen. Maar daar had je wel al fysieke tegenslagen misschien.
Of dat het tegen zit. Of dat het weer. Ja. Of dat iemand niet meer verder wil. We waren natuurlijk met z'n vieren. Ja. En dat was allemaal helemaal niet extreem. Maar het was echt voor mij een openbaring.
Ja.
Ik dacht echt nooit meer iets anders in mijn leven.
En wanneer zag je dan de link tussen de bergen beklimmen en leiderschap?
Nou, dat heeft nog heel lange tijd geduurd. Want eerst was er de stap dat ik jarenlang alleen maar wandeltochten maakte.
Mm-hmm.
heftige tochten. Toen kwamen we op een gegeven moment op een gletsjer. En dan zie je allemaal mensen met pikkels en touwen. En dan ga je ook een stukje die gletsjer op. En dan denk je, nou, dat gaat niet met gewone schoenen. Hè? Want je zag iedereen met van die punten, stijgijzers.
Ja.
En op een gegeven moment heb je ook een touw nodig. En ja, toen dacht ik, goh, dat wil ik eigenlijk ook wel. Toen ben ik lid geworden van de Nederlandse Alpenvereniging.
Mm-hmm.
Nu is dat de NKBV, toen was dat nog de KNAF. En ben ik een cursus gaan doen om te leren hoe doe je dat,
ja,
eigenlijk. 2 cursussen gedaan. En nou ja, dan ga je gletsjertochten maken. En dan zit er op een gegeven moment wat rotsbulten achter zo'n gletsjer. En dan, ja, hoe kom je dan over zo'n berg eigenlijk heen, zo'n rots? Ja, dan moet je weer nieuwe dingen gaan leren. Dus eigenlijk is het zo stapje voor stapje iets verder gegaan. En toen ben ik in 1994 voor het eerst naar Nepal gegaan. Daar maakten we een tocht en beklommen we een berg van 6000 meter. En toen bleek dat ik heel goed tegen de hoogte kon.
Oké. Okay.
Dus ik was zeg maar sterk en ik vond het er echt geweldig. En toen ben ik in 1995 naar een berg gegaan met een grote tocht. En toen zag ik voor het eerst Everest liggen. De hoogste berg ter wereld. Geweldig, echt waanzinnig. Die zagen we gewoon echt liggen. En toen dacht ik, oh, dat zou wel wat zijn, zeg. En toen gingen we afdalen. En toen zei een van de Nepalezen, we waren met 8 Nederlanders en 2 Nepalezen, die zei tegen mij, Katja, one day you up to Everest. En dat vond ik eigenlijk een beetje een grap. Ik dacht, nou ja, dat kan ik helemaal niet.
Geloofde je nog niks
nee,
van?
Nee, en nou, dat was dus in 95. Om kort te gaan, in 1998 ging ik voor het eerst naar 8000 meter.
Zo.
8200 meter zonder zuurstof klom je met een Nederlands team. Waar we ons een jaar op aan het voorbereiden. Had ik inmiddels mijn baan opgezegd. En toen ik daarboven stond, toen stonden we daar met z'n tweeën op een gigantische top. Toen zag ik Everest liggen. En toen dacht ik voor het eerst, misschien zou ik het kunnen.
Mm.
Jouw vraag was, hoe zit het dan met de berg en leiderschap? Was nog steeds helemaal niet zo ver. Dus een jaar later ging ik naar Everest. Nou ja, dat was een hele heftige expeditie. Er is iemand ook overleden in ons team. Maar goed, ik heb de top gehaald als eerste Nederlandse vrouw. En daarna kwam de vraag, wat nu? En toen ben ik eerst een betere klimmer gaan worden. En wilde ik zelf expedities gaan organiseren om meer aandacht te hebben voor teamgeest.
Ja, ja.
En als je dus vraagt naar leiderschap, is eigenlijk toen het proces begonnen dat ik dacht, oh, ik wil dat zelf doen met eigen team, met kleinere teams, meer aandacht voor samenwerking. En inmiddels had ik ook jaren weer als interim manager al gewerkt. En ja, dus zo is eigenlijk de link gekomen naar leiderschap en ook via mijn lezingen. Vanuit de vraag van opdrachtgevers en met heel veel verhalen, heel veel expedities en veel managementervaring dat ik, ja, uiteindelijk steeds duidelijker de link zag.
Ja, dus eigenlijk ben je eerst van bergwandelen, hikes, toen gaan klimmen en toen naar de Everest gegaan. Ja. Jij zegt, ik wilde eerst een betere klimmer worden om vervolgens een team te gaan leiden.
Ja.
Nou is niet altijd zo dat je als leider ook inhoudelijk goed hoeft te zijn.
Niet.
Dus waarom vond je het belangrijk om dan toch eerst een betere klimmer te worden? Voelde je dan comfortabeler? Of?
Nou, Mount Everest is de hoogste berg ter wereld. Maar als je kijkt naar die 14.000, 8.000 meter hoge bergen, is dat bepaald niet de moeilijkste.
Mm-hmm.
Dus ik wilde heel graag dat soort projecten zelf gaan doen. Maar als je dan naar die andere bergen gaat, de meeste, die zijn moeilijker.
Ah.
En daar klom ik, vond ik zelf, daar klom ik niet goed genoeg voor.
Ah.
Dus ik wilde eerst mijn techniek verbeteren. En helemaal als leider, dan moet je natuurlijk ook overkill hebben in termen van wat kun je aan.
Ja.
En sowieso op hoogte. Want op 8000 meter functioneer je niet zoals op 4000 meter. Dus om maar even te zeggen, in moeilijkheidsgraad, als je op 8000 meter een graad klimgraad 3, hè, rotsroute 3 klimt, moet je hier wel 5 klimmen.
Hè,
dus je moet echt flink over hebben. En dat wilde ik dus vooral. En ook om zelf wat lastigere routes te kunnen doen op die andere hoge bergen, waarbij de makkelijkste route nog steeds een stuk lastiger is als op Everest.
Ja, ja, ja. En je hebt het ook heel veel, altijd samen met je man geklommen.
Ja, vanaf 2000. Ja, ja, inderdaad.
En hadden jullie samen de leiding of had jij de leiding van die?
Nee, ik had de leiding. Dat is heel duidelijk. En dat wilde hij ook helemaal niet.
Mm-hmm.
Dus Henk heeft hele andere kwaliteiten. Hij is net met pensioen, maar hij is bijna 40 jaar monteur voor het spoor geweest. Voor mm-hmm. de bovenleiding, en dus elektromonteur. Dus een heel praktische doener echt. Heel handig, heel sterk. En hij heeft ook de kans gehad om allerlei functies ook op kantoor te krijgen. Maar dat wilde hij nooit. Hij wilde heel graag buiten dingen doen.
Maar jullie vielden elkaar heel erg aan.
Heel mooi aan. Ja. Want hij heeft ook helemaal geen ambitie om lezingen te geven. Wordt daar heel ongelukkig van. Dus we vullen elkaar heel goed aan.
Mooi, mooi, mooi. En welke, wat is eigenlijk belangrijk in een team wat je nodig hebt om dat te kunnen doen?
Ja, het hangt natuurlijk heel erg vanaf wat het doel is. Dus ik zou bijna willen zeggen, het begint allemaal met de missie. Mm-hmm. En met het doel. En wat is eigenlijk het doel? En om dat helder te maken, althans ik vind het heel belangrijk dat het doel helder is. Ik kan eigenlijk niet functioneren als het allemaal niet helder is. Ik zal alles doen om eerst te zorgen dat het helder wordt. Maar ik denk überhaupt dat dat scheelt als het helder is. Want dan weet je met z'n allen waar werk je aan. Mm-hmm. Dat vraagt aandacht om daar af en toe bij stil te staan. Ja, en als je dan dus kijkt naar dat doel en je kijkt naar het team, dan is dus de vraag, wat heb je nodig om daar te komen? En dus wat voor mensen heb je daarvoor nodig? Wat voor een expertise, wat voor kwaliteiten? En dan is het denk ik heel belangrijk om te kijken naar een divers team als eerste.
Mm-hmm.
En als tweede dat er een goede een basis is van vertrouwen. Mm-hmm. Hè, van, waarin je echt open met elkaar kunt communiceren, kunt bespreken wat er ook niet goed gaat. Hè, als je je niet goed voelt, hè, dus dat je kwetsbaar kan opstellen. Dus
ja,
ik
want
zou
die ruimte moet er zijn om dat ook te kunnen aangeven. Ja.
En wat er dan verder nodig is aan focus of aan wendbaarheid of aan commitment of weet ik het wat, dat hangt dan heel erg af van wat wil je bereiken en met welk team ben je? En hoe kom je daar dan? He, ja. Wat wordt de koers en wat worden de stappen? En dan is denk ik inderdaad die basis op orde heel belangrijk.
He? Ja.
Daar begint het. En in organisaties is dat natuurlijk zo langzamerhand steeds meer een systeemvraagstuk. Hè, hebben we de goede faciliteiten? En
Jij zegt die basis op orde. Hè?
Ja.
Bij een klim is het natuurlijk ook zo. Je voorbereiding moet goed zijn en je team zelf. Hoe zie je die parallellen in een zorgorganisatie?
Ja, ik denk dat er heel veel parallellen zijn. Ik denk als eerste inderdaad begint het volgens mij met het doel.
Mm-hmm.
Dan is het volgens mij heel belangrijk. Dan is het doel helder. Maar dan je bent er niet als het management zegt dit is het doel. Het wordt natuurlijk, het moet gedragen worden. Dus draagvlak is heel belangrijk. En vervolgens geloof je er eigenlijk in? En dan is de volgende vraag, wil je er ook voor gaan? Want met zo'n beklimming word je echt geconfronteerd met wil ik dit echt?
Ja. Ja,
ik heb de klimmers gezien, die komen alleen voor het succes.
Hmm.
Maar ben je ook, heb je ook het wat er nodig is ervoor over? En ben je ook in staat om dat te doen? Dus dat is denk ik heel belangrijk. En ja, ik denk dat dan verder belangrijk is dat vanuit de leiding dat op een gegeven moment de koers helder is en dat het gefaciliteerd wordt. Dat de hele organisatie moet eraan werken, maar zorgt de leiding ook voor de goede faciliteiten. En dat ligt echt wel meer boven in de organisatie.
Je hebt net een presentatie gegeven en je hebt het heel helder verteld van hoe dat met een klim gaat. Kan je een voorbeeld geven met hoe het team samenstellen tot aan de top bereiken, even in korte stappen, hoe dat het normaal verloopt?
In de beklimming?
Ja, in de beklimming. Ja.
Ja, ook dat is telkens weer anders. Kijk, ik ben uiteindelijk zelf expedities gaan organiseren. Dat was niet met het idee dat ik daar geld aan wilde verdienen. Dus we waren al heel blij als we het überhaupt kostendekkend rondkregen met sponsoring.
Mm-hmm.
Dus het ging erom dat wij een team bij elkaar gingen zoeken. Het best mogelijke team voor die beklimming. Maar goed, als je kijkt naar 8000 meter zijn die klimmers in Nederland niet zo ruim bezaaid, zeg maar. Dus Je hebt dan een ideaal van een teamprofiel. Iemand moet al een 8000 meter berg beklommen hebben. Dit en dit en dit aan klimervaring. En dan wil je eigenlijk ook nog het liefst een karakter wat op elkaar aanvult. Nou, heel vaak zoek je dan toch een schaap met 5 poten. Zo is het tegenwoordig.
Ja, die zijn er niet.
Het tekort aan op de arbeidsmarkt ook.
Ja.
Dus dan zul je toch ergens wat water bij de wijn moeten doen.
Mm-hmm.
Ja, en dan beginnen we eigenlijk met trainen samen. Afspraken maken om... in de weekenden bij elkaar te komen en natuurlijk te praten over de beklimming. Het doel te bespreken, wat hebben we er eigenlijk voor over? Hè? En is het doel dat we samen op de top staan? Of is het de expeditie ook succesvol als 2 op de top staan of 1? Nou ja, wij zeggen 1 niet, want je klimt niet alleen verder.
Mm-hmm.
Nou ja, eigenlijk loop je eigenlijk zo dingen door. Als je kijkt naar een organisatie... Meestal, als je ergens gaat werken, bestaat die organisatie al.
Ja.
Je komt eigenlijk in een team wat al bestaat... je hebt iemand geselecteerd. Ja, en wat je daarin natuurlijk ook wel eens ziet... is je hebt eisen in een vacature. En dan komt iemand binnen en het blijkt dat het toch wat tegenvalt... of minder goed werkt. He, want de praktijk is anders als iets op papier.
Ja, ja theorie, dan lijkt het altijd.
Ja, ja, en dan zul je natuurlijk toch moeten kijken, hoe doe je dat? Kun je dat bijsturen? Kun je met iemand het daarover hebben... dat het misschien niet helemaal lekker loopt? Of moet je misschien op een gegeven moment afscheid nemen van iemand... Ja, en je kunt ook situaties hebben. Dat hebben wij meegemaakt op onze tocht door Nepal. Toen hadden we een week een drager nodig... omdat we over een aantal hele hoge lastige passen moesten... met extra touwen, materiaal en eten. Konden we gewoon niet allemaal zelf dragen. We hadden een drager mee. Die had onze Nepalese vriend uitgezocht. Die kwam ook uit zijn gebied. Maar dat functioneerde voor geen meter.
Hij deed het niet goed?
Nou,
of?
We zaten in het Everestgebied, dat is een druk gebied. Dus als eerste was hij bij elke lodge verdwenen... omdat hij daar vriendjes had en even thee ging drinken. Dus
hij had niet de focus.
Was de vraag, waar is die? Vervolgens zaten we dus in die route met tenten... en had hij geen zin om bij te dragen aan water dragen aan. We kookten allebei ons eigen potje. Maar Chiri, onze vriend, die zei gewoon... Nou, hij doet gewoon niks... Hij heeft er geen zin in. Dan kreeg hij ook nog hoogteziekte, want hij was niet goed gewend aan de hoogte. We hadden al hoge passen gedaan en we hadden al gezegd... hij moet eerst acclimatiseren, anders kan hij die passen niet over. Nee, onzin, ik ben een Sherpa, ik kan daar makkelijk overheen. Nou ja, zo. Maar we konden echt geen afscheid nemen van die jongen, want die kon niet alleen terug.
Oh, en dan heb je hem bij kunnen sturen?
Nou, we moesten dus extra nachten blijven kamperen, zodat hij kon wennen aan de hoogte... maar vooral, het was gewoon de arrogantie. En dan moet je uiteindelijk toch maar met elkaar doen.
Ja.
En ondanks alle irritaties moet je jezelf eroverheen zetten... en zorgen dat het niet explodeert. En er maar het beste van maken. Zo is het natuurlijk soms ook.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Oké, dus dan zijn dat de kaders, hè? Want dan heb je een zwakke schakel en dan moet je...
Ja, moet je toch verder.
Moet je toch verder, inderdaad. En dan is het dus niet... een stukje van jullie fysiek, maar dan is het vooral mentaal waarschijnlijk een uitdaging.
Ja, soms kan het ook fysiek zijn. Maar in dit geval hadden we het er gewoon mee te doen. En moesten we gewoon samen verder.
Je stelt een doel van tevoren. Gebeurt het ook wel eens dat het doel wordt bijgesteld halverwege? Of heb je altijd wel dat einddoel voor
nou,
je?
Nou, op een berg is het over het algemeen makkelijk, omdat er 1 top is.
Mm-hmm.
Niet altijd, want soms blijken er ook nog een voortop te zijn. Is er misverstand over die top. Maar in ieder geval, normaliter op een berg is er 1 top.
Ja, het doel is helder.
Ja, het doel is helder. Wat dan eigenlijk niet gebeurt, is dat het doel wordt bijgesteld. Wat wel kan gebeuren, is dat de omstandigheden zo lastig blijken... dat het dat seizoen niet mogelijk is om die top te halen. En dat je met z'n allen zegt, oké, dat gaat niet lukken. Wat doen we nu? Hè? Gaan we omkeren of zeggen we... we hadden op een gegeven moment ook een expeditie... waarbij 2 teamgenoten zeiden... er was een voortop en een hoofdtop. Die hoofdtop is voor ons te ambitieus. Dus voor ons, wij zijn super tevreden als we die voortop halen. Hè, dus we hebben het daar toen met elkaar over gehad... van hoe gaan we daar dan mee om en hoe zien we dat? En toen hadden we gezegd, nou, het doel is dat we met het hele team de voortop halen. En een nevendoel is dat nog een paar andere klimmers de hoofdtop halen.
Ja, dat gebeurt natuurlijk in allerlei andere transities ook, hè? Dat je ergens heen gaat en dat je denkt van, oh, we kunnen...
En soms moet je omkeren. Ja. Of wat dan? Soms besluit je om te keren, omdat het whatever... te gevaarlijk is, fysieke grenzen, noem maar op.
Ja, ja, dat gezondheid. Zijn dan ook bepaalde kaders van we gaan niet verder als...
Ja, en dat kun je... Het is belangrijk om van tevoren dat door te spreken in de voorbereiding.
Mm-hmm.
Maar de praktijk is heel vaak anders. Hè? Ja, dus dan heb je dingen voorgesproken. En toch, als je het goed voorbespreekt, maakt het vaak het gesprek daarna makkelijker. Maar ik weet inmiddels ook, je kan heel veel bespreken. Uiteindelijk, hoe iemand reageert op hoogte, weet je pas als je daar bent.
Ja, precies. Wat zijn dan echt je grootste uitdagingen bij het samenstellen van een echt topteam?
Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is. Je probeert een divers team samen te stellen, maar daar heb je vaak te maken met de omstandigheden zoals ze zijn. En dat je inderdaad misschien niet altijd het hele ideaal kan vinden. Maar als je een team hebt om tot een sfeer te komen van vertrouwen, openheid. En niet daar alleen voor jezelf te zitten, maar het uiteindelijk natuurlijk soms gaat eigen belang voor. Maar grosso modo gezamenlijk belang dat voorgaat. Dus en uiteindelijk een sfeer te creëren dat je ervoor wil gaan. En dat je open staat juist ook voor kritiek, hè, of wat kan beter en je kwetsbaar kan opstellen.
Ja, die menselijke factor is heel belangrijk.
Ja, en ik vind zelf heel belangrijk integriteit. Hè, dus dat er een open, eerlijke sfeer is. En dat je ook kunt zeggen als het niet gaat.
Ja, precies.
Of als je dat je ook kunt bespreken als je last hebt van elkaar of van een situatie. Of vanuit een positieve blik van hoe kan het om het te verbeteren.
Ja, 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 dus echt met elkaar in gesprek gaan, in die verbinding aangaan.
Ja.
En ook aangeven waar het niet lekker loopt.
Ja. Ja. En dat vraagt natuurlijk een goed moment. Even voor de helderheid, als wij klimmen op 7000 meter en het gaat niet lekker en je wil eigenlijk iets gaan bespreken, is niemand het goede moment.
Nee.
Maar datzelfde geldt natuurlijk ook in een organisatie. Er zijn momenten waarop het helemaal niet past om iets. Dat vraagt uiteindelijk een goed moment. En in zo'n beklimming is dat in een basiskamp. Of soms als het gaat over iets met Henk. Dan denk ik, dan moeten we het thuis nog maar eens over hebben.
Ja, precies.
En dat is natuurlijk ook in een organisatie.
Ja, ja, ja.
Dat het tijd vraagt, dat het een goed moment vraagt om echt een goed gesprek te hebben.
Dus eigenlijk kwetsbaarheid, openheid, maar ook juist het moment kiezen om het te bespreken. En soms gewoon doorgaan en niet bespreken. Kun je een voorbeeld geven van een situatie tijdens een klim waarin teamwork en doorzettingsvermogen het verschil maakt?
Ja. Ja, dat is op onze beklimming van Gasherbrum 1 in Pakistan, een van die bergen boven 8000 meter. Wij waren de eerste van het seizoen die omhoog gingen boven kamp 1. Ons doel was om de plek te vinden voor het tweede kamp en daar de tenten op te zetten. Maar er was dus nog helemaal niet eerder iemand omhoog gegaan. En dat betekent dat de route nog niet gemarkeerd is. In dit geval is dat met bamboestokjes en vlaggetjes, zodat je ziet van daar, daar moeten we heen. En op lastige stukken al touw bevestigen.
Okay.
Dus wij waren de eerste, maar de sneeuw was echt zo diep.
Oh.
We zaten echt tot onze heupen de hele tijd erin. Dus je bent gewoon heel langzaam. En wij waren met z'n vieren. En dat hadden we alleen echt nooit gered. Dus wij hadden de eerste dag al zelf iets voorgeklommen en gemarkeerd. En de dag daarna kwam het Spaanse team en zijn we gezamenlijk weer opnieuw vertrokken en omhoog gegaan. En dan heb je echt letterlijk de mankracht nodig,
mm-hmm,
om daar doorheen te komen.
Ja.
Dus dit was echt een voorbeeld dat je met meer moet zijn om het verschil te maken.
Ja, dus eigenlijk heb je met twee teams, of het samenvoegen van teams, heb je wat versterking nodig gehad.
Precies. En ik kan überhaupt duidelijk zijn, als ik alleen was geweest met Henk, dan was het helemaal te weinig geweest.
Ja.
Ja, en soms heb je ook er was ook een situatie waarbij de route niet duidelijk was. Wij klommen op dat moment met twee Pakistaanse klimmers in gelijkwaardigheid. En een van die klimmers was er eerder geweest. En daar maakte het verschil dus dat hij kennis had en ervaring. Dus expertise en ervaring is natuurlijk ook heel vaak echt cruciaal.
Ja.
En om met name ook in een organisatie daar gebruik van te maken en dat te waarderen.
Ja, en wat zijn dan echt de drie dingen die het allerbelangrijkste zijn om ze even op een rijtje te zetten?
Nou, dan zou ik zeggen commitment.
Ja.
Dus echt ervoor willen gaan.
Mm-hmm.
Vertrouwen. En daarmee bedoel ik ook veiligheid en open communicatie. Ik zou zeggen, dat zijn drie hele belangrijke dingen. Ik denk wat vandaag de dag daar nog aan toegevoegd kan worden, zijn twee aspecten. En dat is denk ik wendbaar zijn. Dus flexibel zijn, kunnen inspelen op verandering met alles wat er nu om ons heen gebeurt. En omgaan met je grenzen. En het is natuurlijk prachtig als je je grenzen kan verleggen, maar ik denk dat een steeds belangrijker vraagstuk is, ken je je grenzen, weet je ze te bewaken? En met alles wat er nu om ons heen gebeurt, en ben je in staat om evenwicht te creëren?
Ja, want je kunt dit natuurlijk doorvertalen naar allerlei projecten en transities die heel belangrijk zijn nu op dit moment.
En in zo'n beklimming ook, je moet echt heel goed naar je eigen grenzen kijken. De risico's zijn echt groot. Dus overmoed, hoogmoed, voor de val. Dus dat is echt belangrijk.
Ja. Hoe belangrijk zijn motivatie en inspiratie volgens jou als je een team door lastige periodes en veranderingen moet brengen?
Als eerste belangrijk is dat een leider echt het gevoel geeft achter de missie te staan. Want als je eigenlijk bij de leider ergens al wat twijfel voelt, nou, dan wordt het heel ingewikkeld.
Zeker als je weerstand hebt.
Ja.
Dus dat is denk ik heel belangrijk. En wat denk ik verder belangrijk is dat een leider ook in staat is om de rest te inspireren. En dan is de vraag, hoe doe je dat?
Mm-hmm.
Ja, dat vraagt vooral het kijken naar je team. Want iedereen is anders en heeft iets anders nodig. De een wordt anders gemotiveerd dan de ander.
Ja.
En natuurlijk heeft ieder teamlid ook een rol. Hè? Hoe kunnen we als team elkaar stimuleren? Maar ik zie daarin wel een extra rol voor de leider.
Ja. En dat bedoel je denk ik ook mee dat misschien moet je het ene teamlid met praten inspireren, de andere misschien met goed voorbeeld geven.
Ja, precies. Of whatever. Ja. Overigens denk ik dat een goed voorbeeld geven altijd belangrijk is als
leider. Ja.
Maar inderdaad, de een wordt door iets anders gestimuleerd als de ander. Verder denk ik, het gezamenlijk belang gaat voor. Grosso modo, dat hoeft niet elk moment zo te zijn. Maar ik zou bijna willen zeggen, voor de leider, en zeker op een berg, is je eigen top, ik zou bijna willen zeggen, minder belangrijk.
Okay.
Juist als leider gaat jouw eigen top hebben. Op Everest was ik deelnemer in een gegidste expeditie. Nou, daar kan ik wel duidelijk zijn dat wij ook niet echt als een team vertrokken waren. Dat mijn eigen top was heel belangrijk. Maar in de beklimmingen daarna, waar we echt met een eigen team zijn vertrokken, ging het niet bij mij over mijn eigen top.
Het ging niet over jouw succes.
Nee.
Het ging over het succes van het team.
Ja.
Oh, dat is heel mooi. En tot slot, wat zou je luisteraars die voor grote veranderingen staan mee willen geven om hun doelen succesvol te behalen?
Ik denk de zorgsector staat natuurlijk voor hele grote uitdagingen. Als we kijken naar de leeftijd van de bevolking, waarin mensen ouder worden en er een steeds groter aantal ouderen is, waarbij het moeilijk is om zorgpersoneel te krijgen, waarin we ook waarin er heel veel gevraagd wordt van iedereen. Ja, jeetje. Ik denk eigenlijk dat het vooral vraagt om elke keer te kijken, waarin kan ik nu het verschil maken? Wat is dan nu het belangrijkste?
Mm-hmm.
Waarbij, en dat lijkt me best lastig hoor, waarbij je misschien niet alles kunt doen wat je zou willen, maar gaat het toch echt over dan prioriteiten stellen?
Kleine stapjes misschien?
Kleine stapjes maken. En uiteindelijk het commitment hebben voor wat wel mogelijk is. En toch te kijken, misschien ook wel, want er is natuurlijk op een gegeven moment ook frustratie dat je dingen niet zou kunnen doen zoals je zou willen doen. Maar om het los te laten. En wat kun je wel beïnvloeden? En hoe kun je dat dan zo goed mogelijk doen?
Ja, je eigen beïnvloedingssfeer.
Ja.
Mooi. Ja, super bedankt voor het delen van je kennis, je ervaringen, je mooie, inspirerende verhaal.
Ja, wil je meer lezen? Lees bijvoorbeeld mijn boek Top Teams. Hè? Dat zijn 18 pijlers om echt alles uit je team te halen, elkaar aan te vullen en het hoogst haalbare te realiseren.
Hele mooie aanvulling, dankjewel.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar Andere Kost. Wil je nog meer horen over eten, drinken en gastvrijheid in de zorg? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen aflevering mist. We willen zoveel mogelijk zorgprofessionals bereiken. Je kunt ons daarbij helpen door onze podcast te delen via je socials, door je collega's erover te vertellen of door een review achter te laten in je favoriete podcast-app. Wil je nou concreet aan de slag met het vergroten van de gastvrijheid binnen jouw zorginstelling? Stuur dan een mail naar anderekost@vanhoekel.nl. En let op, Van Hoekel schrijf je met CK. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.